Ik zal de kentekst wel doorsturen. Naar de Jezus. Ja, salam alaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Beste broeders en zusters, welkom bij deel 2 van deze les. We hebben het gehad over een aantal voorbereidingen die in overweging genomen moeten worden bij het aangaan van een huwelijk. Als het gaat om de keuze van een partner of het vinden van een partner, dan is dit een vraag die vaak wordt gesteld door mensen en daarom wil ik er kort iets over zeggen. Wat is de beste manier of wat is een geschikte manier om een partner te vinden? Sommige broeders en zusters willen trouwen, maar die hebben niet, die kennen niet een geschikte partner om mee te trouwen. Eigenlijk twee stappen. De eerste stap heeft altijd de voorkeur en dat is dat je via je eigen netwerk op zoek gaat naar een geschikte partner. Een geschikte man of een geschikte vrouw. Dat betekent dat je familieleden of vrienden of vriendinnen op de hoogte brengt van het feit dat je wil trouwen en dat als zij iemand kennen waarvan zij denken dat diegene bij jou past, dat ze jou op de hoogte brengen. Jouw eigen netwerk is daarin de eerste optie die je zou moeten proberen, de eerste mogelijkheid die je zou moeten aangrijpen. Voor sommige mensen is dat heel lastig. Of die vinden via hun netwerk maar geen geschikte partner. Of die hebben geen of een klein netwerk en die krijgen het daarom simpelweg niet gedaan. En na een tijdje proberen en na een tijdje merken zij dat ze niet vooruit komen. Voor dat soort mensen zijn er mogelijkheden. Ik moet bekennen, ik weet er het fijne niet van en ik ken ook de details niet van hoe zij werken. Maar er zijn, als het goed is, tegenwoordig een aantal organisaties die, opgezet door moslims uiteraard, die helpen om een partner te vinden. Websites waarbij je je kan aanmelden, een profiel aanmaakt en dan eventuele geschikte partners kan tegenkomen, aangereikt krijgt. Ik heb het niet over een ordinaire datingsite natuurlijk, maar websites waarbij het op een nette manier gebeurt, waarbij op een zeker moment als profielen zeg maar overeenkomen met elkaar en aangeven elkaar te willen leren kennen, dat er een mahram bij wordt gehaald, etc. Dit zijn manieren, ook al zit er een beetje, ik zie dat er een beetje lacherig wordt gedaan over, hierover. Er zit ook misschien een beetje een taboe op. Maar dit is een mogelijkheid voor mensen vandaag de dag om een geschikte partner te vinden voor degene die er niet uitkomen in hun eigen netwerk. Dus dit is iets om te overwegen. Nogmaals, ik ken niet de details, dus als je daaraan wil beginnen, verdiep je even in hoe ze werken en wat de procedures zijn. En als het gewoon een nette organisatie is die vertrouwelijk omgaat met de profielen en de bestanden, dan is dat voor iemand die bij wie andere pogingen zijn mislukt, het proberen waard. Als het gaat om de aanloop naar het huwelijk, oftewel de huwelijksaanzoek, op het moment dat iemand overtuigd is om te trouwen, iemand wil in het huwelijk stappen met iemand anders, dan volgt de huwelijksaanzoek. Als het gaat om de huwelijksaanzoek zijn er eigenlijk twee regelgevingen vanuit de sharia waar rekening mee gehouden moet worden. Twee regelgevingen aangaande de huwelijksaanzoek waar rekening mee gehouden moet worden. Het eerste is het kijken naar de vrouw. In hoeverre mag een man kijken naar een vrouw die hij ten huwelijk wil vragen? Allereerst, in beginsel is het haram voor een man om te kijken naar een niet verwante vrouw, zoals jullie weten. Het is haram voor een man om te kijken naar een vrouw die niet behoort tot zijn directe familieleden of echtgenoten. En dat is omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Oftewel, zeg tegen de gelovige mannen: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blik neerslaan. Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blik neerslaan. En dat zij hun kuisheid bewaken. Dat is reiner voor hen. Dat is reiner voor hen. En Allah is op de hoogte. Van wat zij doen. Dus het is in beginsel haram voor een man om te kijken naar een vrouw. Dit betekent twee dingen. Dat het haram is voor een man om te kijken naar een vrouw. Betekent twee dingen. Ten eerste betekent dat een man bij voorbaat, wanneer hij op straat loopt, niet zijn blik de vrije loop moet geven. Ja? Hij moet zijn blik niet vrij laten rondgaan. Het behoort niet tot de adab, tot de etiketten, tot de manieren van een man, wanneer hij loopt over straat. En zeker niet wanneer hij loopt in een gebied waar het druk is en veel mensen lopen, dat hij zijn blik laat rondslingeren, links en rechts. Omdat je onvermijdelijk dingen gaat zien die je niet hoort te zien. Onvermijdelijk ga je dingen zien die je niet hoort te zien. Ja? En veel mensen, veel mannen, hebben de slechte gewoonte ontwikkeld. Vaak onbewust dat ze om zich heen kijken. Wanneer ze lopen op straat. Ja? En soms lijkt het, subhanallah, alsof alles en iedereen wat langsloopt gekeurd moet worden. Ja, alles en iedereen wat langsloopt. Hij kijkt links, hij kijkt rechts, hij kijkt boven, hij kijkt beneden. Hij is bang om iets te missen. Wat weet ik niet, maar hij is bang om iets te missen. Nee, maar vaak is het een automatisme. Ja, eerlijk, hoeveel mensen wanneer ze komen aanrijden en ze stoppen bij een stoplicht, kijken naar wie er rechts bij hun in de auto zit? Ja, hoeveel mensen hebben de automatisme ontwikkeld dat ze naar rechts kijken om te zien wie er in de auto naast hen zit? Ja, voor wat? Voor wat? De kans is 50% als het niet groot is dat je een vrouw gaat zien. Ja? Voor wat moet je omkijken? Ja? Ik zeg niet dat je tijdens het autorijden je blik moet neerslaan, want dan kom je niet ver. Maar veel mensen, veel mannen, hebben de gewoonte ontwikkeld om zich heen te kijken, subhanallah. Ja, en dat is een slechte gewoonte. Wees je ervan bewust, dat is een slechte gewoonte. En het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala is: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blik neerslaan. Dit betekent ten eerste dus dat jouw standaardpositie als je op straat loopt, zeker waar het een beetje druk is, dat je je blik neerslaat. Ja, dat je voor je kijkt en dat je niet om je heen kijkt. Probeer hier een gewoonte van te maken. Probeer jezelf deze gewoonte aan te leren. Dat je niet om je heen kijkt als het niet nodig is. Ten tweede betekent dit dat als een man ziet wat haram is voor hem om te zien, dat hij zijn blik afwendt. Zoals in de hadith van Jarir ibn Abdullah, die zei: Ik vroeg de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de plotselinge blik. Waarna hij mij beval om mijn blik af te wenden. Oftewel, ik vroeg de profeet alayhi wa sallam: wat als ik plotseling iets zie, nabrat al-faj'a, als ik plotseling iets zie wat ik niet hoor te zien. Ja, je kijkt om en je ziet iets. En de profeet beval hem om zijn blik af te wenden. En in de hadith van Boreda zei de profeet tegen Ali ibn Abi Talib: ja Ali, la tatba'in nadrat an-nadra. Laat een blik niet worden opgevolgd door een andere blik. Want de eerste blik is voor jou, maar de tweede blik is niet voor jou. Oftewel, als jij onbedoeld op het eerste oog iets ziet wat je niet hoort te zien, de eerste blik, en je wendt je af, dan ben je niet zondig. Maar die tweede blik is niet jouw recht. Die tweede blik is niet voor jou. Dus blijf niet kijken. En kijk niet terug. maar wend je blik af. Wend je blik af. En subhanallah, broeders, even tussendoor voor de gelegenheid. Tussendoor voor de gelegenheid. Het probleem dat heel veel van ons, het probleem, broeders, en vandaag, dat laten we eerlijk zijn, je ziet in de facet, zeg maar, als je je ogen dicht doet, dan zie je het nog. Ja, laten we eerlijk zijn. Of het nou gaat om tv, of internet, of op straat. El facet is, dringt zichzelf op. Dringt zichzelf op. Des te meer zou je jezelf daar, des te meer zou, moet je je daar bewust van zijn. Moet je je daar bewust van zijn. En moet je zaken vermijden die maken dat je makkelijk te zien krijgt wat je niet wil zien. Want die blik is schadelijk, subhanallah. Ja, omdat wij ermee zijn opgegroeid, zijn we ons daar niet van bewust. Maar die blik is schadelijk, subhanallah. Die blik is schadelijk. En veel van ons zijn ons er niet van bewust dat het gebrek aan zoetheid in onze aanbiddingen, ons gebrek aan een khushu'. Ja, wanneer is de laatste keer dat je Koran hebt gereciteerd en dat je ging huilen? Ja, de laatste keer dat je alleen was. Dat je de Koran reciteerde. Of dat je stond in het gebed. En dat je aan het huilen was. Ja, wanneer is de laatste keer? Sommige mensen kunnen zich die laatste keer niet herinneren, subhanallah. Voor anderen is het misschien 2 jaar geleden. Voor sommigen is het misschien 1 jaar geleden. Ja, en dit is iets groots, subhanallah. Dit is iets groots. Dat je voor Allah staat. Dat je voor Allah staat. Ja, soms als wij voor iemand staan die een bepaalde positie heeft, zijn we zenuwachtig voor de ontmoeting. Kijken of je kleren goed zitten. Ja, je gaat naar de kapper, want ik heb een sollicitatiegesprek, of want ik word op het matje geroepen bij de directeur, want je gaat naar iemand naar wie je opkijkt. Ja, terwijl we voor Allah staan 5 keer per dag, alsof we gewoon voor de spiegel staan, subhanallah. Geen zenuwen, geen spanning, geen ontzag, geen schaamte. Ja, alsof het een ritueel is die we afhandelen en daarna weer opstaan en weggaan. Dat is een probleem. Wallahi, dat is echt een probleem. En veel van ons zijn ons er niet van bewust dat een heel groot deel van de oorzaak daarvan, let op, een heel groot deel van de oorzaak van het feit dat we niet meer in staat zijn om te genieten van onze aanbiddingen. Ja, dat we niet meer in staat zijn om te genieten van onze aanbiddingen. Is datgene wat we zien met onze ogen, subhanallah. Is datgene wat we zien met onze ogen. Een van de grootste oorzaken van het feit dat we niet meer in staat zijn om te genieten van onze aanbiddingen. Is datgene wat we zien met onze ogen. Ja, en dan gaat het om het zien van vrouwen, het zien van naaktheid. En ik heb het niet eens over degene die, ayyadan billah, verslaafd is aan pornografische beelden en video's. Ik heb het alleen over datgene wat we op dagelijkse basis zien als je van huis naar werk gaat. Of als je je telefoon aanzet of als je de tv aanzet. Leer jezelf je blik neer te slaan. Leer jezelf dat aan. En corrigeer jezelf. En corrigeer de broeder die naast jou loopt. Allah zegt in de Koran, Ya'lamu kha'inat al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah kent kha'inat al-a'yun. Allah kent het bedrog van de ogen. Ibn Abbas heeft gezegd, het bedrog van de ogen. Ibn Abbas zegt, het bedrog van de ogen is dat wanneer iemand met zijn vriend loopt en er loopt een vrouw langs, dan kijkt hij eerst of zijn vriend op hem let. En als zijn vriend op hem let, slaat hij zijn blik neer. En als zijn vriend niet op hem let, dan kijkt hij naar haar. Dit is ga'inat al-a'yun. In een andere overlevering zegt Ibn Abbas, ga'inat al-a'yun, het bedrog van de ogen, is dat wanneer een man thuis is bij zijn broeder op visite en er is een vrouw in huis, wanneer de gastheer, de man van het huis, op hem let, slaat hij zijn blik neer. En wanneer de gastheer zich omdraait, kijkt hij naar de vrouwen in het huis. Dit is het bedrog van de ogen. En waarom ik zeg dat een grote oorzaak van het feit dat wij niet meer kunnen genieten van onze aanbiddingen, hetgeen is wat we zien, is de hadith die is overgeleverd in Musnad Imam Ahmed, waarin de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, hadith, Ubadah ibn Samit uit mijn hoofd, daarin zegt de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, wie datgene ziet van een vrouw, wat hij aantrekkelijk vindt. Wie datgene ziet van een vrouw, wat hij aantrekkelijk vindt, en vervolgens zijn blik afwendt, hem schenkt Allah een aanbidding waarvan hij de zoetheid zal proeven. Subhanallah. Degene die datgene ziet van een vrouw wat hij aantrekkelijk vindt en zijn blik afwendt, hem schenkt Allah als een beloning. Hem schenkt Allah een aanbidding waarvan hij de zoetheid zal proeven. Ja, subhanallah. Als je je afvraagt waar die aanbidding is gebleven. Ja? Dat je met gevoel in het gebed stond. Ja? Dat je rug trilt. Dat je hart bonst. Dat je ogen tranen. Dat je je echt alleen, dat je echt een galwa met Allah voelt. Dat je je alleen met Allah voelt. Ongeacht of je alleen bidt of met de mensen. Dat je je alleen met Allah voelt. Als je vraagt waar die tijd is gebleven, die goede oude tijd, dat je dat voelde, zoek dan de oorzaak hier. Zoek dan de oorzaak hier. De basis van het kijken naar een vrouw is haram, zoals ik heb gezegd. Als iemand het voornemen heeft, broeders, om een vrouw een huwelijksaanzoek te doen, als een man het voornemen heeft om een vrouw een huwelijksaanzoek te doen, dan is er een uitzonderingsregel. Dan is het toegestaan voor de man om te kijken naar die vrouw. Dan is het toegestaan voor de man om te kijken naar die vrouw. Sterker nog, sommige geleerden zeggen toegestaan, andere geleerden zeggen het is zelfs aanbevolen. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de sahabi die getrouwd was, aan de sahabi die getrouwd was of zou gaan trouwen, vroeg, heb je haar al gezien? En hij zei nee. En hij zei, ga naar haar toe en kijk naar haar. De profeet zei sallallahu alayhi wa sallam, ga terug en kijk naar haar. Dus het kijken naar de vrouw met wie je wil trouwen is toegestaan of zelfs aanbevolen volgens andere geleerden. Echter, hier zijn natuurlijk wel restricties aan verbonden. Ja, en er zijn 4 voorwaarden waar je rekening mee moet houden. De eerste voorwaarde, om het toegestaan te maken om naar haar te kijken, zijn er 4 voorwaarden. Om het toegestaan te maken om naar die vrouw te kijken, zijn er 4 voorwaarden. Ten eerste, dat je een sterke en een reële verwachting hebt dat jouw aanzoek wordt geaccepteerd. Oftewel, als jij weet bij voorbaat dat je kansloos bent, is het niet toegestaan om te kijken. Je moet een reële verwachting hebben dat je een kans maakt. Ja, dan is het toegestaan om te kijken. Ten tweede, er mag geen sprake zijn van galwa. Je mag je niet afzonderen met die vrouw. Dus als je naar haar kijkt, mag jij je niet afzonderen met haar. Jullie mogen niet samen in een ruimte zijn zonder derde persoon erbij. Op het moment dat je naar haar kijkt of naar haar wil kijken. Dus er mag geen sprake zijn van afzondering met z'n tweeën. En jullie kennen allemaal de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat als een man en vrouw zich afzonderen, dan is de shaitan is de derde in dat gezelschap. Dat is 2. Ze mogen niet afgezonderd zijn in een ruimte. De derde voorwaarde is dat de man naar een beperkt gedeelte van haar lichaam mag kijken. Vanzelfsprekend mag de man niet kijken naar alles van de vrouw, maar slechts naar een deel daarvan. Wat is dat deel? Over het exacte gedeelte verschillen de geleerden van mening. Over het exacte gedeelte wat de man mag zien van de vrouw wanneer hij naar haar kijkt omdat hij haar hand wil vragen, verschillen de geleerden van mening. De mening waar we vanuit gaan, dat is de ruimste, zeg maar, van de 4 wetscholen, de meest ruime mening. De meest ruime, omdat de meeste wetscholen zeggen dat hij alleen het gezicht en de handen mag zien. De meeste wetscholen zeggen dat de man van de vrouw alleen het gezicht en de handen mag zien. In de Hanbali madhhab zijn ze iets ruimer. En zeggen ze dat het toegestaan is om te... om haar gezicht, haar handen, haar voeten en haar nek te zien. Dit is wat toegestaan is bij de Hanbalis en zij zijn de meest ruime hierin van alle vier de wetscholen, dat toegestaan is om te zien. Dat toegestaan is om te zien. Er is een tweede mening in de Hanbali-wetschool. De secundaire mening, zeg maar, in de school. Die zegt dat hij ook haar haren mag zien. Die zegt dat hij ook haar haren mag zien. Maar let op. Veel broeders nemen aan, en of die hebben geleerd of die hebben gehoord, dat een man de haren van de vrouw mag zien. Waar of niet? Wie heeft dat eerder gehoord of niet? Wie heeft dat eerder gehoord of geleerd? Ja. De meeste mensen die ik spreek, hebben geleerd dat de man de haren van de vrouw mag zien. Zoals je hoort, niemand van de vier wetscholen zegt dat. Niemand van de vier wetscholen zegt dat. Dit is een secundaire mening, dus niet de officiële mening van de wetschool. Een secundaire mening in de Hanbali-school. Maar de officiële mening, de mu'tamed, van alle vier de wetscholen is dat hij haar haren niet mag zien. Tayyip, wat betekent dat voor vandaag de dag? Dat betekent, let op. Dat betekent, om hier een middenweg in te nemen. De man kan op twee manieren kijken naar de vrouw. Als hij met haar wil trouwen. Hij kan naar haar kijken met haar medeweten. En hij kan naar haar kijken zonder haar medeweten. Volgen jullie mij of niet? Dus om naar haar te kijken, hoeft zij er niet vanaf te weten. De vrouw hoeft er niet vanaf te weten. Hij kan naar haar kijken zonder haar medeweten. Als de man in staat is om naar de vrouw te kijken, wiens hand hij wil vragen. Niet ooit, als hij groot is, maar wiens hand hij wil vragen, serieus. En voordat hij dat doet, wil hij naar haar kijken. En hij is in staat om naar haar te kijken, zonder haar medeweten. En het gebeurt nu eenmaal. Ja, het gebeurt nu eenmaal, zonder dat hij er specifiek naar zocht. Dat hij haar ziet zonder hijab, dus dat, terwijl hij haar haren kan zien, dan is dat geen ramp. Dan is dat geen probleem, inshallah. Maar dat wil niet zeggen dat de vrouw, dat hij van de vrouw kan vragen om zonder hijab te verschijnen, of haar hijab af te doen op het moment dat ze met elkaar kennis maken. Volgen jullie mij? Het kan niet gevraagd worden van een vrouw dat ze haar hijab afdoet en dat ze haar haren toont wanneer ze kennis maken met elkaar. Dus als hij in staat is om naar haar te kijken en dan toevallig haar haren ziet, zonder haar medeweten, dan is dat geen probleem, dan is dat flexibel. Maar er kan niet van de vrouw worden gevraagd om haar hijab af te doen of haar haren te tonen wanneer ze kennis maakt met de man. En de vrouw hoeft daar uiteraard geen gehoor aan te geven als de man dat vraagt. Ik zeg dit, want vaak krijg ik de vraag, mag ik van een vrouw vragen om haar hijab af te doen, haar haren te zien, om te zien of ik haar aantrekkelijk vind? Het antwoord is nee, dat kan je niet vragen van de vrouw. Dat kan je niet vragen van de vrouw. Maar als jij de gelegenheid hebt om haar te zien, en dan toevallig zonder hijab, zonder dat je van haar vraagt om haar hoofddoek af te doen, dan zei je het zo. Stel je hebt contact met haar broer, en haar broer is in staat om een foto van haar te laten zien aan jou, en er is toevallig een foto zonder hijab, geen probleem. Maar je kan dat niet van haar eisen.
Ook.
Soms krijg ik de vraag gesteld, is het toegestaan om een foto te sturen? Om een foto te sturen naar de man tijdens de kennismaking. Dat heeft niet de voorkeur. Waarom heeft het niet de voorkeur? Omdat de man mag naar haar kijken. Dat klopt. Maar het probleem is, als hij straks afziet van het huwelijk, of zij ziet af van het huwelijk, dan is hij in bezit van haar foto en dat is ongewenst. Dus het versturen van een foto heeft absoluut niet de voorkeur, tenzij het niet anders kan. De vierde voorwaarde is dat hij niet naar haar mag kijken met lust. De vierde voorwaarde is dat als hij naar haar kijkt, dan mag lust niet de overhand hebben. Hij kijkt naar haar om te zien of hij haar aantrekkelijk vindt in zijn overweging om haar ten huwelijk te vragen, maar niet met, niet met lust. Dit zijn de vier voorwaarden. Ik krijg te horen van de administratie dat het bij de zusters een beetje rumoerig is. Dus het vriendelijke verzoek om je vragen zo meteen aan mij te stellen. En niet aan elkaar alsjeblieft. Dit zijn vier voorwaarden die reguleren dat een man naar een vrouw mag kijken als hij haar hand wil vragen. Welke vier voorwaarden zijn dat? Wie herhaalt ze snel? De eerste is?
Sterke reële verwachting van acceptatie van
aanzoek. Een reële verwachting van acceptatie van het aanzoek. Tweede voorwaarde?
Niet afzonderen met haar.
Iemand anders dan jij, Barakala of Fiek?
Alleen gezicht en handen geven.
Alleen gezicht en handen? Oké. Alleen gezicht en handen mag hij zien. En jij niet. Mooi, gezicht, handen, voeten, et cetera. Maar niet meer dan dat. Behalve als hij toevallig dat te zien kan krijgen zonder dat hij... Zonder dat zij gevraagd wordt om zich te ontbloten. Derde voorwaarde?
Je mag geen afzonderen.
Je mag je niet afzonderen. Vierde voorwaarde?
Je mag niet,
niet kijken met lust. Dit zijn de voorwaarden. Die gaan over het kijken naar een vrouw wanneer hij een aanzoek wil doen aan die vrouw. De geleerden zeggen dat het beter is om te kijken naar de vrouw. Nog voordat je haar een aanzoek doet. Waarom zou dat aanbevolen zijn?
Om de zuster niet te kwetsen.
Mashallah, heel goed. Om de vrouw in kwestie niet te kwetsen.
Andersom ook zo?
Omdat wanneer de vrouw in kwestie zichzelf laat zien en kennis maakt en nadat hij haar gezien heeft, ziet hij af van zijn voornemen om haar hand te vragen, dan kan je je voorstellen dat dit iets doet met het zelfvertrouwen van de zuster in kwestie. Dus is het beter dat de man zijn inlichtingen verzamelt voordat hij de hand gaat vragen, zodat hij weet waar hij aan begint en... haar niet uiteindelijk op het laatste moment, terwijl hij tevreden is over haar iman, tevreden is over haar karakter en uiteindelijk het afbreekt omwille van het uiterlijk, dat zou kwetsend zijn tegenover de zuster, tegenover de vrouw. Dus dat is waar de geleerden voorrang aan geven. Tot zover. Het kijken naar de vrouw is de eerste regelgeving die betrekking heeft op het huwelijksaanzoek. De tweede regelgeving die betrekking heeft op het huwelijksaanzoek bespreken we volgende week, inshallah. Zijn er vragen over datgene wat geweest is? Ja?
Over een stukje onderhoud.
Ja?
Klopt dat het allemaal... Wat betrekking tot onderhoud.
Ja.
Klopt het dat, want onderhoud in die tijd is niet het onderhoud van nu. Klopt het dat het conform de orf is dat we zo onderhoud moeten zien als het gaat om medicijnen, zorgverzekering, andere zaken die de man zorg draagt voor de vrouw?
Ja, dus de vraag is, klopt het dat het onderhoud is overeenkomstig de orf, overeenkomstig de gewoonte? Het antwoord is ja. Maar hier ga ik meer over zeggen, inshallah. In komende lessen, als we het gaan hebben over onderhoud, inshallah. Dus daar komt meer, daar wordt meer over gezegd, inshallah. Ik ga er meer over uitweiden, dan zal het duidelijk worden. Andere vraag? Ja? Je moet de microfoon pakken. Je krijgt niks hier. Die moeten we opeisen. Nou, ga je gang.
U zei eerder dat we mogen nu vrouw gaan kijken. Bijvoorbeeld bij mijn werk, bij mijn manager is vrouw. Moet ik dan bijvoorbeeld niet meer naar ogen aankijken, moet ik dan wegkijken?
Kijk, in bepaalde situaties, blijf praktisch, in bepaalde situaties ontkom je er niet aan.
Ja.
dat je een vrouw moet aankijken. En dat je een vrouw aankijkt in zakelijke kringen, et cetera. Dat is wat het is. Dat is wat het is. Doe istighfar. Doe istighfar. En dat is wat het is. Vraag achterin.
Zal er informatie komen over wat voor gesprek er gevoerd moet worden?
Over?
Bij de kennismaking.
Wat jij wilt.
Maakt niet uit wat.
Wat jij wilt. Okay. Nee, ik ga het niet hebben over de gesprekken die gevoerd moeten worden. Als daar vragen over zijn, dan kan dat. Als daar vragen over zijn, dan kan dat. Maar over het algemeen vraag je naar hetgene wat jij belangrijk vindt. En stel je vragen om de persoonlijke kwestie beter te leren kennen. Dus als daar vragen over zijn, dan kan dat. Goed. Vragen hier? Andere vragen? Oké. Laatste vraag hier.
Ja, ik vond
vraag dat... je om het vragen of heb je echt een vraag?
Ik verbaasde me om dat gedeelte over foto laten zien. Dus mijn zus gaat trouwen dat ik een foto van haar laat zien zonder hoofddoek.
Ja.
Aan die man. Moet ik daar toestemming voor hebben of is dat in overleg met de vrouw?
Oké. Hij vraagt, en ik zie dat die vraag ook online is gesteld. Dus als een broer bijvoorbeeld een foto laat zien van zijn zusje of van zijn, of iemand van zijn dochter. Aan een man die met haar wil trouwen. Eventueel zonder hijab. Moet dat dan met toestemming of moet dat zonder toestemming? Kijk, het gaat erom, als hij een foto laat zien. Dat is beter dan een foto sturen, zoals ik zei. Omdat hij die foto dan in bezit heeft. En dat is niet wenselijk. Dus als hij een foto laat zien, en dat is een foto zonder hijab, ja, dat blijkt een foto zonder hijab te zijn. Ik zeg niet dat hij het bewust moet doen, maar dat blijkt een foto zonder hijab te zijn. Dan is het, dan is het mogelijk voor de man om daarnaar te kijken. Dat is flexibel, om te zien hoe ze eruit ziet. Maar dat de vrouw gevraagd wordt om haar hijab af te doen, dat is minder wenselijk dan dit. Dat is minder wenselijk en dat kan niet van haar worden gevraagd.
Nou. Kleine aanvulling.
Ja.
Is die flexibiliteit alleen voor de Hanbali-wetschool of is dat in het algemeen? Want het was, bij de anderen was het alleen het gezicht en de handen.
Ja, dus dit is jij niet middenweg. Okay. Dit is een middenweg. Tayyip, vragen bij de zusters? Jij hebt nog geen vraag hier? Ik ga het herhalen, zit.
Op het moment dat een man mooi is, kunt hij wel in het huis houden. Maar als hij dat wel zou doen, dan zou het blijk geven dat hij een goede man is. Of dat hij dus moeite begint zijn, geeft van zijn huwelijk, ja. Zou je dat ook kunnen stellen bij de vrouw dat ze niet verplicht is financieel bij te staan?
Oké, okay. Kan je stellen dat als een vrouw niet verplicht is financieel bij te staan, maar als ze dat wel doet, dat dat blijk is van ihsan? Het uitgeven van een vrouw aan haar gezin, als zij vermogen heeft, als zij geld heeft, is een goede daad. Zonder enige twijfel, is een sadaqa voor haar. Dus als zij dat doet, dan is dat verdienstelijk en dan is dat een daad van ihsan, zonder twijfel. Zonder twijfel. Als het gaat om huwelijkse omgang, ik gebruik net een voorbeeld alleen hè, over het onderhoud, om het belang daarvan te laten zien. Maar alles rondom huwelijkse omgang komt eraan, inshallah. Komt in de aankomende lessen. Vragen bij de zusters?
Ik heb een paar vragen gesteld.
Ja.
Is het aan te raden om het huwelijk in te stappen waarbij er geen aantrekkingskracht aanwezig is, maar degene beschikt over de juiste eigenschappen en geloof? Is het iets wat... Laten we nog later op terugkomen.
Oké, de vraag is het aan te bevelen om een huwelijk in te stappen waar geen aantrekkingskracht is? Kijk, als de man de vrouw of andersom totaal niet aantrekkelijk vindt en qua uiterlijk afstotelijk vindt, dan is het absoluut niet aan te bevelen om te trouwen. Dan is het absoluut niet aan te bevelen om te trouwen. Natuurlijk... natuurlijk moet je reëel zijn als man en als vrouw in de partnerkeuze. Maar als jij als jij denkt dat je iemand niet aantrekkelijk gaat kunnen vinden in het huwelijk, dan is het niet aan te bevelen om te trouwen. Ondanks dat een iman, de iman van je partner en de akhlaq van je partner belangrijk zijn, is uiterlijk de derde factor op basis waarvan je de afweging moet maken. Je moet enigszins, natuurlijk nogmaals, er zijn gradaties, maar er moet enigszins, enigszins aantrekkingskracht zijn of enigszins potentie voor aantrekkingskracht. Als dat er helemaal niet is en er is een afstotelijke ervaring, ja, dan is het niet aan te bevelen om daarvoor te gaan. Andere vraag?
Mag een vrouw ook kijken naar de man die haar hand vraagt?
Mag de vrouw ook kijken naar een man die haar hand vraagt? Uiteraard. 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 En dit sluit aan bij een vraag die om mij gesteld is. Geldt het neerslaan van de blik ook voor vrouwen? Het neerslaan van de blik geldt ook voor vrouwen. Nadat Allah de mannen aanspreekt, Allah spreekt eerst de mannen aan, spreekt Allah daarna ook de vrouwen aan. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blik neerslaan en hun kuisheid bewaken en dat zij وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ en dat zij niets van hun schoonheid tonen behalve wat daarvan onvermijdelijk zichtbaar is. En dit is een bevel naar de vrouwen om hun blik neer te slaan. Alleen het neerslaan van de blik is bij de mannen strenger benadrukt dan bij de vrouwen. Ja? Het neerslaan van de blik is bij de mannen, in geval van de mannen, wordt strenger benadrukt dan bij de vrouwen. En daarom, er is wat meningsverschil daarover, maar dus de man mag sowieso niet kijken naar vrouwen, is haram. Dat de man kijkt naar vrouwen is in beginsel haram. De vrouw, en daar is wat meningsverschil over, maar een groot deel van de geleerden zegt dat de vrouw, die mag in beginsel wel naar een man kijken. Ja, dus de standaard hukum voor het kijken naar een man, voor een vrouw, is dat het toegestaan is. Voor haar wordt het pas haram als ze kijkt met lust. Als ze kijkt met lust. Maar als ze kijkt zonder lust, dan is het toegestaan voor een vrouw om naar een man te kijken. Terwijl het voor een man in beginsel haram is om naar een vrouw te kijken, ook al zonder lust. Ja? En dit laat zien dat het bij de man sterker wordt benadrukt dan bij de vrouw. Dan bij de vrouw. En dit is subhanallah. In dit soort regelgevingen zitten diepe wijsheden. En deze regelgevingen die sluiten naadloos aan op de psychologie van de man en de psychologie van de vrouw. Subhanallah. De man vanuit zijn natuur, vanuit zijn aard, de man hoeft niet per se gezien te worden door vrouwen. Zijn grootste begeerte is niet om door vrouwen gezien te worden, maar is om vrouwen te zien. De grootste begeerte bij de vrouwen is niet om te kijken naar mannen, maar om gezien te worden. En daarom heeft de sharia bij de mannen een sterkere nadruk gelegd op de vrouw, op het kijken. Ja, op het kijken. Terwijl de sharia bij de vrouw een sterkere nadruk legt op de bedekking. En zij mogen niets van hun schoonheid tonen behalve wat onvermijdelijk zichtbaar is. En dit is subhanallah hoe de sharia aansluit bij de psychologie van de man en de vrouw. Natuurlijk moet een man niet te kijk lopen. Ja? En natuurlijk moet een vrouw niet haar blik overal rond laten gaan. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Ja, geldt voor mannen en vrouwen. De schaamtevolle vrouw is de vrouw die niet haar blik laat rondgaan. En die haar blik neerslaat. Ja, geldt voor de man en de vrouw. Maar als het gaat om waar de sharia extra nadruk op legt, heeft de sharia heel veel nadruk gelegd bij de man op het niet kijken. Ja, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah spreekt eerst de mannen aan. En in de hadith, ja Ali, laat het bij een nadra ten nadra. Ja, o Ali, laat de blik niet worden opgevolgd door een andere blik. En de profeet, die was tijdens de hajj. En een fadl, En Fadl ibn Abbas, de broer van Abdullah ibn Abbas, die zat bij hem achter op de kameel. En er kwam een vrouw aan. Er kwam een vrouw aan en die stelde de profeet een vraag, alayhi salatu wassalam. En de profeet zag dat Fadl aan het staren was, waarna hij zijn hoofd wegdraaide. Ja, Fadl, kijk de andere kant op. Er ligt een sterke nadruk bij de mannen op het niet kijken naar vrouwen. Omdat de voornaamste begeerte van de man is het willen zien van vrouwen. Daarom legt de sharia daar een nadruk op. Bij de vrouwen is hun grootste begeerte en hun grootste fitna is niet het kijken naar mannen, maar gezien willen worden. En daarom legt de sharia bij vrouwen een grotere nadruk op de bedekking. Veel meer dan op het neerslaan van de blik. Ook al is het neerslaan van de blik, zowel voor mannen als voor vrouwen, deugdelijk. Dus dit is wat dat betreft. Zijn er andere vragen, zuster?
Hoe zit het met het trouwen voor vrouwen die wegens ziekte niet alles in het huishouden kunnen doen en daardoor deze verplichting niet compleet kunnen nakomen?
Als een vrouw ziek is en daardoor of een andere beperking heeft en daarom niet denkt niet haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren in het huwelijk. En hetzelfde geldt voor de man. Als de man invalide is of een beperking heeft en daarom niet zijn taken naar behoren kan uitvoeren, dan is het belangrijk dat je de ander daarvan op de hoogte stelt voordat je gaat trouwen. Dit zijn zaken die de ander, waar de ander heeft het recht om dit te weten. Dus als jij invalide bent en daarom niet kan werken als man, ben je verplicht om de vrouw dit te vertellen voordat je gaat trouwen. Ja? Als de vrouw een beperking heeft of een gebrek heeft, waardoor zij bepaalde taken niet kan nakomen, of er niet kan zijn voor haar man, zoals een vrouw er hoort te zijn voor haar man, dient ze dit van tevoren tegen hem te zeggen. En als de partner, de ander, daarmee akkoord gaat, dan kunnen ze trouwen. Geen probleem. Dan kunnen ze trouwen. Nou, een andere vraag.
Een man en vrouw kunnen er andere prioriteit op nahouden met betrekking tot onderhoud. Een zuster kan iets belangrijks vinden terwijl de man iets overbodig vindt. Indien een zuster geen inkomen heeft en afhankelijk is van haar man, heeft de man het recht dan daarin te bepalen wat hij wel of niet voor haar koopt.
Oké, deze vraag komt later, zuster. Dit is iets te veel. Dit is vooruitlopend op de les. Deze vraag komt later, inshallah. Dit onderwerp komt later uitgebreider aan bod. Alles rondom onderhoud en huwelijkse omgang komt later aan bod, inshallah. We zijn nu nog bij de aanloop naar het huwelijk. Hier een vraag nog?
Broer, ik heb een vraag.
Naam.
Wij mogen niet kijken naar...
In hoever is het aanbevolen?
Ogenblikje, zuster. Hier wordt een vraag gesteld. Als je even...
Wij mogen niet kijken naar een vrouw.
Ja.
Een vrouw mag wel even kijken naar een man, toch?
Ja.
Je zou het juist denken andersom, omdat wij vier vrouwen mogen, toch?
Ja. Dit is het onderwerp op zich.
Scherm is deze.
Nee. Zo werkt het niet. Een man mag alleen kijken naar een vrouw als hij de concrete intentie heeft om haar hand te vragen. Of dat nou één vrouw is of vier vrouwen, doet er niet toe. Zodra je een vrouw haar hand wil vragen, dan mag jij naar die vrouw specifiek kijken. Dat wil niet zeggen dat je naar alle vrouwen mag kijken.
Is dat ook een vraag?
De vraag was: de man mag niet kijken naar vrouwen, maar de vrouw wel naar een man. Maar dat zou toch eigenlijk andersom moeten zijn, aangezien de man bij vier vrouwen mag trouwen. Dat was de vraag. En mijn antwoord hebben jullie gehoord. Nou, zuster, jullie vraag?
Dus dat ik heb geen vragen meer.
Geen vragen meer? Oké. Online was er nog een vraag. Veel vragen heb ik al beantwoord. Het neerslaan van de blik van vrouwen heb ik beantwoord. Hoe zit het met het kijken naar het haar van de vrouw heb ik ook beantwoord. U geeft aan dat het niet van de vrouw gevraagd mag worden om haar hijab af te doen. Wel mag de man kijken naar een foto van haar zonder hijab als deze aan hem wordt laten zien. Als hij toevallig, yani per abuis, de vrouw ziet zonder hijab, dan mag hij kijken. Dan zeggen we niet, het is haram om te kijken. Als hij met haar wil trouwen, concreet met haar wil trouwen en aan de andere voorwaarden voldoet. Oké, dus de vraag is, u gaf aan dat het niet van de vrouw gevraagd mag worden haar hijab af te doen. Wel mag de man kijken naar een foto van haar zonder hijab als deze aan hem wordt laten zien. Oké, hoe staat dat tegenover het oordeel van de wetsgoden die het met elkaar eens zijn dat de man niet mag kijken naar haar haren? En mag de vrouw dit dan ook op eigen initiatief laten zien zonder... Nee. Dus de vrouw mag het niet op eigen initiatief laten zien. De vrouw mag het niet op eigen initiatief haar haren laten zien aan de man. Dat is niet toegestaan. Volgens geen enkele, volgens de officiële mening van geen enkele wetsschool. Volgens de officiële mening van geen enkele wetsschool. Stel dat je wilt gaan ondernemen en weet dat je een aantal maanden geen inkomen hebt. Je vrouw geeft aan dat zij tijdens deze periode haar recht niet wilt innen. Komt later, inshallah. Geen zorgen. We zijn nu, beste broeders en zusters, we zijn bij de aanloop naar het huwelijk. We zijn bij het huwelijksaanzoek. Alles rondom onderhoud, rechten en plichten, ruzies en alles wat erbij komt kijken, komt later, inshallah. Komt later. Nou, laatste vraag hier.
Als broer zijn, dan moet je wel toestemming vragen van mijn zus, toch? Die foto.
Die vraag heb ik net beantwoord.
Ja, dus ja, toch? Dat was niet duidelijk.
Als het zo is dat, dat het een foto blijkt te zijn zonder hijab, dan is het flexibel. Dan is het flexibel. Dan moet je er niet te zwaar aan tillen. Zoals ik zei, dit is veel beter dan dat die foto wordt opgestuurd. En nog veel beter dan dat de vrouw wordt gevraagd om tijdens de kennismaking haar hijab af te doen. Dat is het antwoord.
Bismillah, zou ik nog een vraag mogen stellen?
Yassin, wat zeg jij? Ja? De zuster, mijn laatste vraag mag nog van de organisatie.
Wat loop ik? Nou, een van de vier voorwaarden was dat je mag niet afzonderen met haar zonder derde persoon.
Ja.
En ik vroeg me af of u daarbij bewust derde persoon noemt in plaats van de wedding.
Ja. Dus als een vrouw zich, als man en vrouw zich in een bepaalde situatie bevinden, waarbij er niet per se een mahram aanwezig is, maar er is wel een derde persoon aanwezig, dan is er geen sprake van galwa. Dan is er geen sprake van galwa, van verboden afzondering. Ja? Nu, ik zeg niet dat dit de meest zuivere manier is om dit te doen. Dat zeg ik niet. Het beste is, zoals ik zei, is dat de mahram erbij wordt gehaald. Hoeft niet per se de wali te zijn. Als jouw vader de wali is en jouw broer kan meegaan, kan aanwezig zijn bij de kennismaking, dan is dat geen probleem. Dus is het zo dat er een mahram aanwezig is. Heb jij geen mogelijkheid om een mahram aanwezig te krijgen? Heb jij geen mogelijkheid om een mahram aanwezig te krijgen? Die mahram is er bijvoorbeeld niet. Dan heb je de ruimte om te kijken. Dan kan het een oplossing zijn voor jullie om met een andere derde persoon, een betrouwbare derde persoon, de kennismaking te laten geschieden en de ontmoeting te laten plaatsvinden. Dus het is geen harde eis dat het een mahram is. Om een galwa uit te sluiten, is het voldoende dat het een betrouwbare, derde, volwassen moslim is. Nou, tot zover. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ik wil zeggen, ik weet niet zeker of de organisatie het vorige week had gezegd. Als er vragen zijn die misschien niet in de les aan bod konden komen vanwege het vele aantal vragen, of vragen die je het liever niet publiekelijk in de klas stelt, dan is er de mogelijkheid om vragen per e-mail te stellen. Ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om ze de e-mail te sturen, of dat je het wilt mondeling wilt delen. Ja, er is een groepsapp waar alle studenten in zitten. Oké. Dan kan je het e-mailadres in de groepsapp delen. En dan kunnen eventuele vragen die niet aan bod konden komen tijdens de les, kan je alsnog per e-mail stellen. Dus voel je vrij om dat te doen, inshallah. Verwacht geen antwoord binnen anderhalf uur. Er zijn wat vragen, zeg maar, in de wachtrij. Maar ze zullen beantwoord worden, inshallah. Jazakumallahu khairan nogmaals. Barakallahu fikum. En tot volgende week, inshallah.
Bij zowel de zusters als de broeders, ik kan jullie beloven dat ik al mededeling heb. Alhamdulillah, we zijn echt blij met deze geweldige opkomst. Bij zowel de broeders, zusters en online. Jazakumallahu khairan. We blijven dit volhouden tot het einde van de module. We huren elke week stoelen en dat willen we zo houden, inshallah. Ten tweede, mogen Allah Ustad Mohammed rijkelijk belonen. Zijn kennis zwaar laten wegen op de weegschaal van goede daden. De mensen die zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen dat straks achter in de klas doen. En een heel belangrijk punt. Om overlast te voorkomen, gaan we het weer even ouderwets doen, in rijen, dat de mensen naar buiten mogen. En daarnaast zal er iemand hier voor handhaving spelen. Die gaat de broeders... de broeders naar hun auto sturen. Dus hou er rekening mee dat je wordt aangesproken. Volgende les beginnen we inshallah, als het Ustad Mohammed ook lukt, voor Isha, dus om 7:30. Zorg ervoor dat je op tijd bent. Een laatste punt. Ja, als je de stoelen wil inklappen, degene die erop zitten, en dat wij Nasser buiten de klas inleveren. Barakallahu fikum en tot volgende week. Dus dat mag.